De Heer is onze redding. En dat weten we wel en dat nemen we misschien ook wat voor gewoon aan als we er een tijdje aan gewend zijn. Maar de Heer is onze redding. En dat is iets wat we ook anderen toewensen. En kerst is een hele mooie tijd om er anderen over te vertellen. Want het is kerst, dat was het hele verhaal. En dat gaan we ook in de komende week doen. Gaan we met 9 of 10 teams, totaal 35 mensen. Gaan we de scholen in om kerstvieringen te houden. En die kerstvieringen die zijn lekker gemaakt voor tieners. Gekke dingen, leuke dingen, maar ook serieus het echte verhaal. En daar gaan we een kleine 20 scholen mee in. Totaal ruim 10.000 leerlingen die bereid gaan worden. En ik wil u, de reden dat ik het vertel is niet om op te scheppen, echt niet. Maar de reden dat ik het vertel is om te vragen als God het u op uw hart legt, om te bidden voor ons. Om te bidden voor die teams die de scholen ingaan. En dat God zijn hand daar krachtig oplegt en krachtig door beweegt. Want het is zo'n groot voorrecht om voor ruim 10.000 tieners, waarvan 90% niks of niet zoveel met Jezus heeft, te vertellen dat Hij onze redder is. En om een beeld erbij te geven, onze laatste productie heet Welcome to the Party. Die begint echt dat je denkt, zit ik hier bij een kerstviering? Begint met een gender reveal, je komt op het kraamfeestje van Jezus. Dus we beginnen met een gender reveal. Dus is het een jongetje, een meisje, jongetje, meisje? Nou, het is een jongetje. Dus dan poef, blauwe dingen de zaal in. Dan komt er een of ander flauw lied dat er een kind geboren is. Dan moeten ze een wedstrijdje doen. Luien verschonen. Wie kan van de leerlingen kan het best een luien verschonen waar neppoep in zit? Ja, daar worden we voor betaald, ja. En dan beginnen we met, maar het is een beetje een ander feestje. En dan hebben we een achtergrond van een stal met een houten kribbe. En dan gaat het wat serieuzer en uiteindelijk leggen we uit aan de hand van de cadeaus. Goud, hij is een koning. Wierook, hij is God. Mirre, maar hij zal gaan sterven. Leggen we dat uit. Heel kort, maar op de achtergrond zie je dan de verhalen van de Chosen. Terwijl we vertellen dat hij koning is of dat we vertellen dat hij God is. En een ander filmpje getekend dat je de kribbe ziet. Dat hij dan wordt geketend en dan aan het kruis gaat bij Mirre dat hij zal gaan sterven. En dat we dan zeggen, en dat deed hij, zodat jij welkom bent na zijn party. Dus welcome to the party. En dan krijgen ze allemaal een kaartje mee als ze dat willen. Met een QR dat ze vier jaargangen de Chosen op hun telefoon kunnen zien. En het is doodstil dan. Met name als aan het eind de zangeres het Halleluja van Cohen zingt. Ja, dan echt, elke keer als ik erbij ben, krijg ik nog kippenvel. En mensen echt die volschieten. Omdat ze net hebben gezien dat dat is wie Jezus is. Dus, en zo hebben andere programma's, maar bid daarvoor. Als u meer wil weten, creatievepreventie.nl. Dat is de website van de organisatie die dat doet. Daar schrijf ik ook de producties voor. En we gaan sowieso door het jaar heen ook de scholen in vanuit wie we zijn in Christus. Maar als God het u op het hart legt komende week, bid dan voor de teams van creatieve preventie. Ja, dat. Nee, je voelt wel aan, dat zit zo op mijn hart, dat ik eigenlijk iedereen wil vragen om daarvoor te bidden. Maar het is ook een spannende plek om te zijn. Sommige scholen willen ons niet, maar het team wat over de vieringen gaat, wil ons wel. En dat geeft voor die docenten heel veel spanning, maar zij kiezen ervoor om ons toch elk jaar weer uit te nodigen. Nou, voor dat soort dingen, bid daarvoor. Dan nog, voor degene die denkt, ik vind kunst heel mooi. Mijn vrouw heeft een tijdje geleden hier gesproken, Carla. Zij heeft een boekje met prachtige schilderijen en daarbij de verhalen. Er liggen er nog een aantal op de boekentafel. €15 per stuk. Echt het perfecte kerstcadeau. Ja, dat is een goede commercial, hè? Ja. Ja. Maar ik wil het u ook niet onthouden. Want we merken dat het echt een zegen is. We zien oprecht wonderen gebeuren door gewoon een schilderij wat ergens hangt. Bij een huisarts hangt een schilderij en huisarts gaat weg, komt terug, patiënt zit te huilen. En hij zegt, wat is er aan de hand? En die man zegt, vertel me van dat schilderij. En aan het eind van het gesprek kan hij voor die moslimman bidden. Gewoon omdat er een schilderij hangt. Hoe dan? Maar dat is wat God doet. Dus het schilderij staat er ook in trouwens. Ja, dus dat eventjes erbij. De eerste tekst is de Heer is onze redding. En dat is interessant. De tekst komt er zo wel aan. Wat ik interessant vind, ik hou een beetje van weetjes. En wat interessant is, is als je een brief leest in het Nieuwe Testament, dat je eigenlijk weet wat de basis van de brief is aan de hand van hoe Jezus voor het eerst wordt belicht. Want God is een veelkleurig God. Jezus is ook een veelkleurig iemand. En dan begint de schrijver met iets te zeggen over Jezus. En dat is vaak de basis van de brief. En als je dat weet, is het interessant om vanuit het fundament om die brief te lezen. Dus als je bezig bent met stille tijd of studie, kijk, wat is het eerste wat over Jezus wordt gezegd? En wat zegt dat over de rest van de brief? Leuk weet je toch? En dan begint het hier dus in Colossense. En we gaan vandaag lekker Colossense in. Ik vind Colossense echt fantastisch. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. De Heer is onze redder. God is our salvation. En hij heeft ons uit de macht van de duisternis. Dus de grip, hè, de macht. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Interessant. Macht duisternis aan de ene kant. En daaruit naar het andere, het rijk van zijn geliefde zoon. En die zoon die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Dat is interessant. Er staat aan de ene kant de macht van de duisternis, het rijk van zijn zoon. En hoe wordt dat dan? Krijgt dat context dat we dat konden doen? Omdat hij verlossing heeft gebracht en vergeving van onze zonden. Dat is één concept. Macht, duisternis, daaruit verlost door de vergeving van onze zonden. Dat is bijzonder. En als ik dan denk aan mijn eigen verhaal, wat sommigen misschien een beetje kennen. Toen ik tiener was, ik ben totaal niet christelijk opgevoed. Toen ben ik begonnen met een beetje occultisme. Spiritualiteit. En niet super heftig, maar ik ging gewoon naar een magnetiseur. Ik ging naar acupunctuur. Zo, dat deed pijn. Als je al denkt, ik vind het niet erg, doe het nog steeds niet. Want echt waar, het deed zoveel pijn dat ik daarna ben flauwgevallen. Ja, niet mijn, meest trotse verhaal, zeg maar. Sowieso was het dom en het pakte ook nog slecht uit. En ik was best wel geïnteresseerd in het spirituele. En ik luisterde ook naar muziek die over de duistere kant van de spiritualiteit ging. Black metal. Dat is heavy metal, maar dan over de duivel. Niet alleen dat, maar wel ook. En daardoor zette ik de deur open voor de macht van de duisternis. En het verrotten van de macht van de duisternis, en dit is een understatement. Het verrotten. Dat is echt hoe netjes mogelijk ik het kan zeggen. Is dat als je een vinger geeft, hij niet je hand pakt, maar die grijpt die. Elk kiertje wat je openzet, gaat die in. Want hij is geen gentleman. Duisternis is niet je vriend. Ondanks dat ik weet dat sommige mensen dat denken. En ik was daarmee bezig en de vijand begon meer plaats in te nemen in mijn leven. Ik begon dingen te ervaren. Ik begon dingen te voelen. Ik begon dingen aan te voelen. En daarmee ging ik dan naar mijn magnetiseur, waar ik 1 à 2 keer per week kwam. En die man die werd een soort spirituele coach voor mij. Dus toen ik dingen begon te ervaren als dat er aanwezigheid iemand was in mijn kamer die ik niet zag, ging ik naar mijn magnetiseur toe en zei ik, wat gebeurt hier? En ik was tiener, hè? En ik vond het best wel beangstigend, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat ik ineens weet, er zit iemand achterin. En ik kijk om en ik kan het niet zien, maar ik kon op 10 centimeter nauwkeurig zeggen waar die zat. En ik ga dus naar de magnetiseur toe en ik zeg, wat gebeurt me? En hij zegt, ja, dat zijn geesten van doden die contact met je willen. En ik denk, Dat was niet het antwoord waarop ik hoopte. Ik zei, maar ik vind het heel beangstigend. En hij zegt, dat klopt. En dat is waar je doorheen moet. Je moet heen door die angst. En dan komt er een nieuwe angst en dan moet je doorheen. En hij vertelde mij eigenlijk dat het leven op die manier van angst naar angst zou gaan. Ik weet niet of je het contrast hoort met van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is precies wat duisternis doet, die draait het om. En hij zegt, dan moet je door een angst en dan komt er een grotere angst en dan moet je doorheen. Maar dit is wat hoort bij spiritualiteit. En hij vergat erbij te zeggen buiten God. En dan lees ik deze tekst. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Wauw, wat had ik dat nodig. Wat had ik nodig dat God mij zou grijpen en zou pakken uit die macht. En niet uit waar het donker was, nee, de macht van de duisternis. En zou zetten in zijn koninkrijk. En ik weet nog steeds niet hoe God het voor elkaar heeft gekregen. Maar op dat moment begon ik ook naar een soort van catechisatie voor wat oudere tieners te gaan. En dan denk je, hoe komt hij daar nou terecht? Nou, echt oprecht. Mijn ouders waren zich gewoon na hun trouwen vergeten uit te schrijven uit de kerk. Ja, dus God gebruikt soms zelfs vergeetachtigheid. Ja, anders kan ik het niet bedenken. Dus ik kreeg een brief thuis. Hallo Martin. Zo goed kenden ze mij. Want mijn eerste naam van mijn naam is Martinus. Dus zij dachten, dat zal wel Martin zijn. Dus hallo Martin, welkom op onze... En ik had zoiets, ja, dat snap ik dat je doet. Ik dacht, en dat gaat misschien wel over spiritualiteit. En moet ik toegeven, daar kwamen een paar meisjes die buiten mijn bereik lagen op school. Ja, zelfs dat kan God gebruiken. Maar als ik daar was, en dat heb ik misschien wel eerder verteld, maar als ik daar was, was wat in mij was niet compatible, dat kon niet samen zijn met wat bij die mensen thuis was. Want dat waren oprechte christenen die hun huis oprecht openstelden om de liefde van God aan tieners te tonen. Waarvan de meest oprechte christenen die ik ooit heb ontmoet. En altijd als ik daar was, dan had ik een beetje naar kippenvel. Ik weet niet of je dat kent, een beetje weer. Niet alleen, ik heb het niet warm, maar ook, voelt gek. En dan hield ik mijn jasje aan met alle doodskoppen en rare dingen erop en zo. Dat was toen heel stoer. Ja, ergens vorige eeuw was het heel stoer als je zo'n jasje had. En nog steeds, dan zat ik mijn billen bijna te branden op het rekje boven de cv. En nog steeds had ik het een beetje rillingen. Want wat in mij was, was anders dan wat in hun huis was. En dat deed wat met me. Ik vond het ook interessant. En ik begreep ook een beetje van die geestelijke wereld. Want sommige dingen maakte ik mee. Sommige dingen waren best wel logisch. En toen het weer gebeurde, en ik zal nooit vergeten. Ik loop mijn kamertje uit, mijn tienerkamertje. Ik loop de overloop op en daar was er weer een. Daar was weer wat we noemen een entiteit. En ik was er al een beetje aan het wennen, maar ik dacht, wat als ik ga bidden? En ik wist helemaal niet of ik het geloofde, hè? Maar ik dacht, wat als ik ga bidden? Dus ik ging bidden en het was weg. Die hele aanwezigheid ging weg. En toen, wat ik al zei, ik zal het nooit vergeten, toen dacht ik, ho, wacht even. Als dit waar is, is de Bijbel waar. En als de Bijbel waar is, kan ik maar beter dat doen. Kan ik het maar beter volgen. Dat was mijn bekering. En was het mijn hart aan de Heer? Nee, ik gaf mijn verstand aan de Heer. En de rest is later meegekomen. Maar op dat moment ging ik van de macht van de duisternis, en het raakt me nog, hè, tientallen jaren later, van de macht, de grip, van angst naar angst, van dat ik dacht, is dit wat het leven is, dan hoef ik het niet, ging ik naar de verlossing in zijn koninkrijk. Want ik mocht aannemen En dat begon ik ook te beseffen, dat hij mij vergaf voor mijn zonde. En dat is waar Colossense mee begint. Onze Jezus, die ons heeft gered uit de macht van de duisternis. Dit is de setting van de brief. En dan is het interessant een aantal dingen over de Colossense te weten. Hè? Over Colosse, de plaats waar het aan geschreven is. Dat was een plaats die vlakbij Laodicea lag. Nou, Laodicea kennen we wel, hè? Die krijgt een boodschap in Openbaringen. Alleen het opmerkelijke was, die twee gemeentes waren zustergemeentes. En die waren zo aan elkaar verbonden en zo leken ze op elkaar, dat de brieven die aan de Colossenzen werden geschreven, werden in Laodicea voorgelezen en die aan Laodicea werden gestuurd, werden in Colosse voorgelezen. Want de ene gemeente was uit de andere voortgekomen. Stel je voor, deze gemeente die stichtte gemeente in Diemen. En dat is gewoon een zustergemeente, hebben heel veel met elkaar van doen. En het is ook een beetje dezelfde soort gemeente. Nou, dat moet je erbij voorstellen. Zo dicht lag het ook bij elkaar. Dus elkaars brieven werden voorgelezen, omdat ze een vergelijkbare situatie hadden en een vergelijkbare gemeente waren. En waarom vertel ik je nou dat verhaal van mij van iets wat we nu New Age noemen? Omdat als je Colossense goed leest, je leest dat die brief is geschreven aan een gemeente in een setting, in een stad, waar een spiritualiteit was die we het vandaag de dag New Age zouden noemen. En waaraan zie je dat? Dat zie je aan het taalgebruik. Denk je, ja, hoe dan? Gaan we eens naar de volgende tekst. Colossense 1, 25, 26. Opdat de boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Er is maar één andere brief waar volheid voorkomt. Efeze, maar dan gaat het over een hele andere setting. Dat de boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is. Nou, wat is in de New Age, dat zijn hot items? Volheid zoeken, mysterie ontdekken. En wat zegt dan de schrijver? Het mysterie is verborgen geweest, maar is aan de kinderen van God, aan de heiligen onthuld. Hij zegt dus tegen die gemeente, ja, als je mysterie onthuld wil hebben, als je volheid wil meemaken, dan moet je bij God zijn. Dat is niet buiten God, dat is in God. En daar stopt het echt niet. Colossenzen 2 vers 8, de volgende tekst. Wees op uw hoede, laat u nu meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Dus hij zegt daar weer, misschien hebben ze wel mooie ideeën daarbuiten, maar daar gaat het niet om, want ze zijn hol en misleidend. Misschien niet aan het begin, maar zeker aan het eind. Ik had niks aan het advies van die magnetiseur. Hoe goed bedoeld en hoe doordacht het ook was. Ik had nodig dat ik op Christus gericht zou worden. Daar zat mijn bevrijding. En ik merkte ook dat het stopte van angst naar angst en dat ik begon te groeien. En ik zeg niet van heerlijkheid naar heerlijkheid zo makkelijk, maar ik begon stapjes te maken die daar wel op leken. Dat ik meer van God leerde kennen. En we hebben het gezongen, hè? Dat zijn vrede er was. Nou, geloof me, er zit geen vrede in niet-christelijke spiritualiteit. Er zit adrenaline, er zit macht en er zitten andere dingen, maar vrede is er niet één van. Het concept zoals wij dat kennen, wat wij omschrijven, wat de Bijbel ook omschrijft met shalom, niet in de buurt. En als we dan ook verder gaan, Colossense 2 vers 2 tot 4, vlak daarvoor. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. En daar komt hij weer, hè, omdat ze zich de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen. Alles is in hem. Tot kennis van Gods mysterie. Datgene wat verborgen was en nu geopenbaard. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Oh, hier word ik zo gelukkig van, hè? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik ben een beetje een nerd. Ik vind het leuk om dingen te weten. He, ik heb niet voor niks scheikunde gestudeerd. Dat is een nerdy vak, laten we eerlijk zijn. En dan staat hier dat alle schatten van wijsheid en kennis in hem verborgen zijn. Wat een ontdekkingstocht. Iemand zei pas geleden, ik geloof dat we in de hemel niet zullen stoppen met leren. Toen kreeg ik zoveel meer zin in de hemel. Ja, ik dacht echt, nou ja, dan weten we in één keer alles. En toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Dat zou toch God eigenlijk veel te klein maken. Hij is zo oneindig. Wij blijven leren. Toen dacht ik, oh yes! Nou, misschien u wat minder. Ja. En waarom schrijft hij dit? Waarom zegt hij, het mysterie is in hem geopenbaard. Wijsheid en kennis zijn in hem. Zodat, en dan komt het stukje onder deze tekst. Dat is volgens mij één klik verder. Zodat niemand ons met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. En nu wordt het voor mij even ingewikkeld. En dit breekt mijn hart. En serieus, dit breekt mijn hart zo dat ik er nu emotioneel van word. Want dit is wat in Nederland op sommige plekken aan het gebeuren is. Dat mensen zeggen, nee, het is niet alleen in God. Dat mensen zeggen, echte wijsheid is ook buiten hem. Dat mensen zeggen, we hebben kennis nodig om dit leven te kunnen leven. En dat gaan we mengen met de kennis van God. En dat maakt dat mensen zeggen, oh, dan hoef ik dus niet zo radicaal te zijn. Want ik kan op twee sporen leven. Ik kan leven bijvoorbeeld met Reiki en met de Heilige Geest. Maar dat kan niet. Ik kan het je echt zeggen, dat kan niet. In mijn gemeente zitten mensen die zijn echt serieus diep in de Reiki geweest. Die woonden in een community, zaten hoog in de gemeenschap, waren leiders in die Reiki community. En ze kwamen eruit en ze zeggen, alles wat daar gebeurt is fundamenteel fout. En past niet, is niet compatible met God. En hoe verrot moeilijk ik ook dit. Maar dan hoor ik David de Vos zeggen, oh, maar die Reiki mevrouw zag Jezus ook. En dan denk ik, wie zegt dat de echte Jezus was? Want als ze Jezus had ontmoet, was ze nu christen geweest. Ik heb Jezus maar een beetje ontmoet. En ik ben nog steeds bij God vanwege dat begin. Ik heb alleen maar gezien dat hij machtiger was. En ik wist genoeg. En hoe kunnen we dan gaan mixen? Want het gaat ons niet vrijmaken. Er is maar één bron van onze redding van duisternis. Van het vergeven van zonde. Er is maar één bron van echte schatten van kennis en wijsheid. Er is maar één echt mysterie geopenbaard en dat is Christus. Echt waar. Echt waar. En als mensen anders zeggen, dan zijn ze ons aan het misleiden. En dat zeg ik niet om te zeggen Giovanni heeft gelijk. Echt waar niet. Maar omdat ik zie wat de vruchten zijn. Want waar ligt onze vervulling in hem, die waarin de volheid lichamelijk aanwezig is? En omdat we één zijn met hem, het hoofd van alle machten en krachten boven alles gesteld, zijn wij ook met die volheid vervuld. Hoor je trouwens weer die woorden die mensen die uit de spiritualiteit komen snappen? Echte volheid en nooit hebben kunnen bereiken? Hij zegt, die volheid is in Jezus en daarom kan die in u zijn? En als wij plaats gaan maken voor wat anders, hebben we gewoon minder van de volheid. Of we raken zelfs de volheid kwijt. En dat vind ik echt heel erg. En ik wou dat ik betere woorden had om het te zeggen, maar als we zingen, God maakt vrij, dan maakt hij echt vrij. Als we zeggen, God is onze redder, dan is hij echt onze redder. Want Colossenzen 3, 1 tot 4, als u met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Laat daar onze blik zijn. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. He, weer zo'n term, verborgen. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u samen met hem in luister verschijnen, in indrukwekkende schoonheid verschijnen. Dat is wat werd geschreven aan Colosse en wat werd voorgelezen in Laodicea. En ik wil de gemeentes niet op één hoop vegen, maar in die setting spreekt wel Jezus in Openbaringen aan Laodicea. En ondanks dat u dat waarschijnlijk kent, wil ik het toch lezen. Een beetje wat langere tekst. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Engel kan ook boodschapper zijn, hè? Dit zegt Amen, de getrouwe zou je kunnen zeggen, de trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping, ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm, was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn, witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Heftige tekst. En waarschijnlijk heb je het wel eens eerder gehoord en ik vind dat dan weer heel interessant. Waarom zegt God dit tegen Laodicea? God zegt niet zoiets aan een andere gemeente. Nou, de reden dat hij dit op deze manier zegt, en dat zult u en velen al eerder hebben gehoord, is omdat Laodicea tussen twee bronnen in lag. Een warme en een koude bron. Was u maar warm, was u maar koud. En ergens in die stad kwamen die bronnen bij elkaar en werd het water lauw en was onbruikbaar. Daar had je niks meer aan. Zowel het koude water als het warme water waren allebei van hun mooie eigenschap ontdaan. Ze waren niet meer zoals ze uit de bron kwamen. En tegen die gemeente uit de stad met een warme en een koude bron zegt God, je bent niet warm of koud. Je bent daar waar het bij elkaar komt en het eigenlijk van geen nut meer is. En lauw water, ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. En de mythe gaat, als je er zout bij doet, moet je overgeven, lauw water. Ik heb wel eens geprobeerd toen ik me ziek wou melden, werkte niet. Voor mijn bekering, hè, voor mijn bekering. Ja. Maar lauw water werkt dus niet. En dan zegt eigenlijk God, kies je bron. Kies je bron. Weet je, als je koud bent, daar kan ik wat mee. Als je warm bent, daar kan ik wat mee. Maar als jij maar gaat mixen en je vindt allebei best, dan wordt het lastig. En dat is wat mijn hart breekt. Want ik ben bang dat dat is wat aan het gebeuren is. En ik ben bang dat we daarmee niet meer pakken de volheid, het geopenbaarde mysterie. Een God die ons uit de macht van de duisternis heeft gehaald. Compleet, hè? Niet net genoeg, maar compleet. Dat is waarom ik geloof dat God zegt, kies je bron. En hij als bron heeft alles in zich en nog veel meer dan wij ooit nodig zullen hebben. Daar hebben wij geen reiki voor nodig. Daar hebben wij geen alverzoening voor nodig. Daar hebben wij geen meditatie voor nodig buiten God. Daar hebben we allemaal dingen niet voor nodig die eigenlijk helemaal afhalen van die volheid. Die niet verborgen zijn in dat mysterie. Niet in de schatten van kennis en wijsheid. Hoe erg ze er ook op lijken, want wat doet de vijand? En ik weet niet of je dat ooit is opgevallen, maar de vijand heeft een hele slimme tactiek. Wat hij doet is, stel je voor, je hebt prachtige natuur. En voor iemand die uit het oosten komt, moet ik me nu inhouden om te zeggen, dan moet je, hè, maar goed. Stel je voor, je hebt een prachtig bos. Dat is het echte bos. En wat doet de vijand? Die zet er een scherm voor met een plaatje van een bos. Nog steeds aantrekkelijk, maar niet het echte bos. En als we dat plaatje maar genoeg naar kijken, dan gaan we het echte bos wel vergeten. En zo lijkt het alsof God, als God zegt, ik ben het mysterie, dan hangt de vijand, hangt daar verborgen dingen tussen. Zodat we daar ons op blind staren en wat God echt wil geven, niet zien. Als God zegt, ik geef seksualiteit om je ten diepste met elkaar te verbinden, dan hangt God daar wat voor, hangt de vijand daar wat tussen en die zegt vrije seks. En misschien zelfs porno. En ga zo maar door. Relaties, dat God zegt, dit is wat ik voor je heb. En dan zegt de vijand, ik doe iets wat erop lijkt, maar wat het niet is. Zodat jij nooit komt tot wat God echt voor je heeft. En dat doet hij op alle gebied, valt mij op. Op alle gebied. Geeft de vijand een surrogaat. Wat afleidt van het echte. En dat is wat er gebeurt als wij denken, wij hebben spiritualiteit buiten God nodig. Want echt waar, en velen van ons weten dat als we dat met God gaan meemaken. Joh, ik heb vanochtend nog gebeden, niet daarom, maar ik zei, Heer, laat uw aangezicht zien voor zover we het aan kunnen. Want wij kunnen het helemaal niet alles aan, maar Heer, geef ons toch dat we u gaan zien. Er is zoveel diepte in God. En dan gaat het verder in Openbaringen. Dan zegt hij, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Die tekst hebben we heerlijk uit verband gerukt. Maar eigenlijk staat hier vooral, ja, sorry dat ik zo streng ben, maar ik bedoel het, ik heb eigenlijk het goede met je voor. Dat is wat hier eigenlijk gewoon staat. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en ik klop. Dit is interessant dat Jezus tegen een kerk zegt. Even voor de duidelijkheid, zegt hij tegen de kerk, ik sta aan de verkeerde kant van de deur, hè? Ik sta buiten. En ik klop. En dan zegt hij, en dit vind ik zo bijzonder, ondanks dat we hem allemaal wel kennen, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Als jij open doet, ga ik relatie met je bouwen, ook op dat gebied. Want dat is eten, hè? Wij eten vrij efficiënt, maar dat was als je ging eten, dan was je vrienden. En dat is wat Jezus ons aanbiedt. Als jij mij binnenlaat op datgene waar ik nu nog buiten sta, welk gebied dat ook is in je leven, dan gaan wij daar relatie bouwen, mijn kind. En dat zegt hij ook tegen ons vanochtend. Als er een gebied is in je leven waar je eigenlijk hebt gezegd, nou dat ga ik zelf wel regelen. Of ik heb wel een ander iets. Maar Heer, als ik klaar ben, dan mag u misschien wel komen kijken. En daar heb ik ook een handje van soms hoor. Ik denk, ik regel het wel en als ik het goed genoeg heb, dan mag Jezus komen kijken. Maar dat is niet waarvoor hij stierf. Hij stierf omdat hij wist dat wij gebroken zijn. En dat we zijn kracht, hulp en redding nodig hebben. En als we dat doen, dan staat er wie overwint, zal samen met mij op de troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Want dat is wat we vieren met kerst. niet alleen een schattig babytje, maar een God die kwam om alles af te leggen, zodat hij de complete overwinning zou behalen voor ons. Dat is wat wij vieren. En dan eindig ik ook met Kolossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk ten schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij is overwinnaar in het kwadraat. Hij heeft gewonnen. En als jij nodig hebt, als wij nodig hebben, dat er overwinning komt in ons leven. We hebben het ook gezongen, dat God overwinnaar is. Dan mogen we de deur waar hij op staat te kloppen open doen en zeggen, hier komt u maar. En wat ik je wil aanmoedigen, is als je merkt, ik heb dat eigenlijk nodig in mijn leven of in een gebied in mijn leven. Dan als we meteen gaan worshipen, dat je gewoon even naar achter komt. En dan gaan we samen, hè, dan staan we daar met een aantal bidders. En dan gaan we gewoon samen naar Jezus. En dan gaan we dat gebied zegenen. Ga je daar Jezus lekker binnen laten. En ga je er samen met hem maaltijd houden. En ook als je wat anders hebt waarvan je denkt, daar wil ik gebed voor. Kom zo meteen, tijdens de worship. En gaan we samen naar Hij die overwonnen heeft. Hij die het mysterie geopenbaard is. Hij die de volheid in zich heeft en ons daarmee wil vullen. Met zijn volheid, maar ook met zijn vrede. Heer, wil u danken. U bent trouw getrouw. We hebben het zelfs gelezen. U bent groot en u bent betrouwbaar. En over de dingen die u misschien nu aantipt of in ons gedachten brengt. Heren, daarover bidden we dat u ook daar uw trouw over bewijst. En als u staat te kloppen in delen van ons leven, of misschien wel voor ons hele leven, dan bid ik dat we dat zullen horen. Heren, dat u ons helpt daar goed op te reageren. Niet uit angst, maar uit verlangen en overgave. En ik zegen dat in Jezus' naam. Amen.